Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ben jij het nou ook zo zat dat je keukenkastjes helemaal vol staan met allerlei losse potjes vitamines? Vind je het überhaupt moeilijk om een keuze te maken? Welke vitamines heb ik nou weer nodig? Dan heb ik een oplossing. Your Daily Help Pack. Vul online een vragenlijst in en krijg hem op maat samengesteld pakket. Supplementen van de hoogste kwaliteit en goed opneembaar. Met wetenschappelijk bewezen ingrediënten. Met makkelijk afscheurbare strips, dus goed mee te nemen op reis of naar school. En omdat jullie trouwluisteraar zijn van Even Relativeren de podcast, krijgen jullie een kortingscode. Wil je een eenmalige bestelling doen? Gebruik dan kortingscode KAI15. Wil je een abonnement afsluiten? Gebruik dan kortingscode KAI15ABO. Ga naar www.yourdailyhealthpack.com en get healthy. Succes!
Kan je hem eens laten zien? Je hebt eigenlijk twee portretten van twee skeletten op je bovenarm aan de binnenkant.
Ja. Nummers invullen voor het moment dat ik dood ga. Ja, dat moet, want het helpt.
Maar als je 18 bent, dan neem je dat volgens mij. Dan sta je zo nog in het leven. Je neemt dat helemaal niet serieus ook, denk ik, zo'n opdracht.
Dat ik weet dat mijn overlevingsstrategie al vanaf kinds af aan ergens heb ik besloten. Oké, ik ga vechten. Ik weet niet of je het ooit meegekregen. Die heeft vorig jaar 5 marathons in 5 dagen gerend.
Nee, heb ik niet meegekregen, maar ik wil hem graag ontmoeten.
Ja, het is koud. Maar kou is een emotie.
Je kan je uitschakelen.
Een emotie kun je uitschakelen. Dat is natuurlijk complete waanzin.
Loop je bij een psycholoog?
Ja.
Ja,
ja, dus daar ben ik een aantal maanden geleden mee begonnen. Ik weet het, dat we veel shit hebben meegemaakt samen. Maar ja, shit is mest. En van mest groeien dingen, jongen. Ik wilde gewoon experimenteren. Ik wilde weten wat het effect ervan was.
Ik heb zelf regelmatig MDMA gedaan, maar niet om trauma's te verwerken, maar om nu herinneringen op te doen. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Relativeren de podcast. En deze keer met niemand minder dan Dai Carter. Dai, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Je hebt een tasje bij je, bedoel ik. En je bent de eerste die iets meeneemt naar deze podcast. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat zit erin?
Nou, ik wist natuurlijk dat ik iets gezonds van jou zou krijgen. Dus ik heb iets ongezonds voor jou meegenomen. Het zijn heerlijke bonbons van hier uit de straat.
Ja.
En er zitten allerlei, bijzondere smaken in. Dus ik denk ook dat we er zometeen eentje moeten testen.
Dat gaan we zeker doen. Ik vind het mega attent van je, man. Dankjewel. We hebben nog nooit een cadeau gehad, hè, Sam. Deze is voor de productie, voor iedereen die zo hard werkt.
Ik weet niet wat dat zegt eigenlijk.
En dat weet ik ook niet. Nee. Iets van deze tijd. En voor jou natuurlijk. Ik ga hem even uit beeld halen, want hij staat er zo pontificaal in een Your Daily Health Pack.
Ja, dankjewel.
Het is het rust- en balanspakket. Test het vooral uit. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
Het is wel echt het nieuwe ding, hè?
Ja.
Supplements.
Ja.
Misschien moet ik ook maar een eigen lijn beginnen. Mentale kracht supplementen.
Ik denk wel dat jij een hoop mensen aanspreekt als jij een supplementenlijn zou beginnen.
Ik ben heel benieuwd. Ik ga laten weten hoe het effect heeft op mijn kast.
Ja. Hoeveel supplementen gebruik je op het moment?
Een beetje een basis van creatine eigenlijk dagelijks.
Ja.
10 gram.
In een capsule of in poeder?
Nee, poeder. Gewoon. Ja? Ik schep het gewoon. Ik deed het eerst mixen. Maar toen zat ik laatst naar een podcast te luisteren van ook weer een soort van gym freaks. En die gast zei, het gedoe met het, je kan het ook gewoon in je mond scheppen met het schepje. En dat doe ik nu. En dat gaat sneller.
Hoe merk je het verschil dan ten opzichte van een capsule?
Ik moet sowieso eerlijk zeggen dat ik niet echt verschil soort van fysiek merk. Ik denk dat het echt creatine, hè, ook alle onderzoeken die er nu over zijn en al het nieuws wat erover uitkomt, soort van het supplement van 2023. Ook omdat het bevordert de soort van de cognitieve werking en al die dingen meer.
Ja.
Maar ik voel dat niet per se of zo. Ik denk dat het gewoon iets is voor de long run. En zo gebruik ik het ook. En ook voor het behoud van. Want het leven is busy.
Ja.
Dus ik heb niet altijd tijd om te trainen. Ook al zou ik dat wel willen. Maar zo gebruik ik dat nu, zeg maar. Zeg maar het behoud van de massa of zo. De spierkracht die ik nog heb.
Ja. Nou ja, maar het is ook ter ondersteuning van toch altijd supplementen. Ja. Alleen het is gewoon heel erg moeilijk als je puur op basis van je voeding alles wil binnenkrijgen en je koopt alles bij je supermarkt. Ja, fijne wedstrijd. Dat gaat je gewoon niet meer lukken.
Nee, zeker niet. Dus daarom heb ik ook nog dat AG1, Athletic Greens.
Ja.
Heel veel van, nou, we hadden het net even in het voorgesprek hierover. Heel veel tips over supplementen heb ik van Huberman Lab.
Ja.
En dus dat AG1, s'avonds magnesium en om beter te slapen. Nu sinds 3 weken ben ik, hoe heet het ook weer? CBD aan het uitproberen. Ja. In capsules.
Ja.
Van die 20 milligram.
Dat werkt wel goed.
Ja, 20. Vijftien hebben we niks. Toch moet wel een beetje
2500%. Ja,
moet wel een beetje een downertje zijn. Anders werkt
hij begint nu in te slaan, zie ik. Ja,
lekker.
Ik zei dat voor de gein al vooraf. Ik vraag me ook af of er in die bonbons geen mushrooms zitten.
Nee.
Heb je dat wel eens geprobeerd? Want daar heb je natuurlijk ook een hele lichting van mensen die nu aan het microdosen zijn.
Ja.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Positief eigenlijk.
Ja,
toevallig een maatje van mij die zit daar wel in die scene.
Ja.
En ik dacht, ik ga dat wel een keer uitproberen. Dus ik heb het ook uitgeprobeerd in een aantal maanden geleden. Vorig jaar een keer. Ik vond het wel positief eigenlijk.
Ja? Wat merkte je?
Nou ja, dus als iemand dan aan mij vroeg van hoe werkt dat voor jou? Dan zei ik, nou, ik wilde gewoon experimenteren. Ik wilde weten wat het effect daarvan was. Niet zozeer om een soort van dat hele idee van creatief. Nee, ik wilde gewoon weten, oké, hoe ga ik me voelen? Wat doet het met mijn focus of met de dingen die ik voel? En ik merkte eigenlijk dat het juist mijn emoties versterkte. Wat niet altijd per se fijn was of zo.
Nee.
ik kreeg er niet echt focus van. Maar als het ging om het bewustzijn en aandacht hebben voor kleinere dingen. Dus als je aan het joggen was, want dat deed ik soms wel eens, dan nam ik daarvoor een microdose en dan ging ik joggen. En dan merkte ik gewoon, nu heb ik gewoon wat meer aandacht voor de blaadjes en de vogels.
En ze praten terug.
Ja, en op die manier werkte het voor mij. Ik had het idee dat er een soort van Pac-Man, kleine Pac-Man in mijn brein zat.
Ja.
En dat die, ik heb niet heel veel duistere wolkjes, donkere wolkjes, maar ze zijn er zeker. En ik had het idee dat die Pac-Man die wolkjes een beetje aan het opeten was.
Ja.
En dat de rest van de dag gewoon een shiny day was.
Ja. Ja, ik vind het wel mooi uitgelegd.
Ja.
Ik ben er nog niet mee begonnen. Ik vind het wel allemaal interessant. Ik volg ook veel ontwikkelingen daarin. Je ziet nu bijvoorbeeld in Australië is nu... volgens mij is het doorheen dat MDMA ook gelegaliseerd wordt. Ter gebruik van traumaheling.
Ja.
En dat vind ik mega interessant.
Ja.
En volgens mij is dat ook hoog nodig. Hoe kijk jij daarnaar? Voor de mensen die jou niet kennen, ik ken je natuurlijk van het programma Kamp van Koningsbrugge. We hebben daarna even kort contact gehad, omdat ik had meegedaan aan Special Forces.
Juist.
Toen stuurde jij mij een berichtje. Hoe heb jij naar Special Forces gekeken eigenlijk, even tussendoor?
Ja, gewoon heel goed. Het zijn natuurlijk oud collegaatjes van me, althans. Erik en Bas zijn dat, die ken ik ook echt nog vanuit Roosendaal. Sander heb ik daarna wel eens ontmoet, omdat hij was eigenlijk de eerste die een boek schreef vanuit Special Forces en soort van de koppeling naar weerbaarheid en mentale veerkracht.
Ja.
Mentale kracht. En toen hebben we een keertje een bakje gedaan en samen getraind. Dat was gezellig. En dus ik vond het gewoon tof om te kijken eigenlijk. Met name naar hoe ze het deze keer anders zouden doen dan seizoen 2.
Ja.
Want, of seizoen 1 zo. Ja. En dat vond ik heel goed gelukt. En ik denk dat het mooi is om te zien ook. Want daarom stuurde ik je ook dat berichtje. Dat je uiteindelijk ook soort van... Kijk, ik heb kennis over mensen. Dus als je zo'n tv-programma maakt en kijkt, zowel Kamp als Vips, dan bouw je soort van in het begin een beetje een beeld op van hoe mensen zich gedragen.
Ja.
En al vrij snel heb je dan toch wel een idee van, oké, die gaat het wel fixen en die niet. Dus dat vind ik dan leuk. Dat spel, soort van het psychologische spel om te proberen zien wie uiteindelijk het einde had. En mijn inschatting was eigenlijk wel correct.
Ja.
En ik had van tevoren wel bedacht eigenlijk dat jij het einde zou halen. Dus ik was hier niet geweest als je het einde niet had gehaald.
Yes! Ah, het is zo'n boost geweest voor mijn podcast, joh, die eindstreep. Weet je, iedereen wil nu die podcast in en anders hadden ze nooit gekomen allemaal.
Ja, precies. Dat is nee, maar ik vond het echt. Ik vind dan ook gewoon dat je dan ook gewoon wat waardering mag krijgen. Als je zoiets fixt. Weet je, en ik weet hoe die gasten zijn en ik weet wat er tegenover staat, omdat ik zelf ook in heb gezeten.
Ja.
Dus ik vond het tof om je een berichtje te sturen en weet je, zonder bedoelingen. Gewoon van, hé, je hebt het goed gedaan en weet waar dat soort van aan ligt. Weet je. En ik denk dat daar zie je maar dat er een hele grote kracht zit in humor hebben tijdens moeilijke situaties. Ja, ja. Zowel in tijden van weerbaarheid als in tijden van veerkracht.
Mm-hmm.
En ik zie dat als twee verschillende dingen. Ik heb me er veel in verdiept de afgelopen maanden. Weerbaarheid wil zeggen het vermogen hebben om te gaan met heftige levensgebeurtenissen terwijl ze gebeuren.
Ja.
Dus dan zit je in het moment tijdens. Je hebt stress. Je bent aan het overleven. En dan helpt het vaak heel erg om uit te zoomen en een soort van een beetje te lachen om de situatie als je in staat bent om dat te doen. Vaak gaat het wel een beetje richting een soort van duistere humor. Maar dat is niet erg. Want dat is wat je nodig hebt om te overleven. En dan refereer ik ook, of dan denk ik aan situaties die ik zelf heb meegemaakt tijdens missie of tijdens de commandoopleiding. Ja, zo, dat is je manier van coping.
Mm-hmm. Kun je daar eens een specifiek voorbeeld van noemen? Want ik heb Sander heeft me ook wel eens wat verteld daarover. Van vroeg ik ook van, ja, kun je dan nog lachen op dat soort momenten? Heftige momenten waar van alles gebeurt. Levensbedreigende momenten. Kun je eens één specifiek moment nog voor de geest halen? Waarin je misschien een grap maakte of een collega van je op dat moment een grap maakte. Terwijl iedereen zou denken, ja, dat is toch niet mogelijk om op dat moment te kunnen lachen?
Ja, nee, dat gebeurt best wel vaak.
Ja.
En ik weet wel één moment, een moment waar ik aan moet denken nu. Dat was toen waren we op een missie, een geheime missie. En het gebied waar we toen waren, daar waren echt dagelijks mega veel attacks. Mm. Dus een terroristische groepering die daar actief was, die had eigenlijk gewoon elke week wel een grote aanval op iets van een hotel of een locatie van een lokale politieke organisatie.
Mm-hmm.
En het was onze job om een soort van daardoor heen te navigeren. In dit geval was het een stad. En dan weet je gewoon, oké, er gebeuren dagelijks dingen. En het kan zo zijn dat je in zo'n situatie terechtkomt. Over het algemeen doe je er alles aan om bepaalde risico's te mitigeren.
Mm-hmm.
Maar ja, je weet dat het gebeurt. En er was één moment dat we op een gegeven moment 's avonds terugkwamen we hadden een eigen barretje. En we hadden een ritje gehad in de stad. En we hadden al wat, een soort van wat knallen en explosies gehoord toen we op de terugweg waren. En op een gegeven moment, het was mijn taak toen. Als ik deed zeg maar ook de intelligence bijhouden.
Mm-hmm.
Dus je zou versteld staan hoeveel informatie je van Twitter af kan halen. Want dat is ook gewoon wat je deed. Want vaak kwam.
Dat was toen ook al.
Ja. Shit kwam eerder binnen op Twitter dan dat we het via een andere lijn kregen. Dus gewoon even surfen. Hey, wacht even. Ik hoorde net een paar knallen. Wat is er net gebeurd? Twitter. Oh, daar en daar is een attack of daar is een explosie.
Ja,
toen kwam ik erachter toen ik een beetje aan het zoeken was van, hey, holy shit, daar waren we net soort van langsgereden. 5 minuten en het scheelde maar een paar minuutjes. Of we hadden gewoon midden in die UGS explosie gestaan. En dan sta je daar aan de bar. Ik zeg, hé jongens, daar, we zijn er net langs gereden. 3, 4, 5 minuten later was er gewoon een UGS knal.
Ja.
Honderden mensen overleden.
En jullie waarschijnlijk ook op dat moment?
Als we daar hadden
gestaan,
zeker. Of althans, er was een grote kans geweest dat we dicht in de buurt waren geweest.
Ja.
Dan waren we in de shit terechtgekomen. En de reactie die je dan soort van hebt, is eigenlijk heel gek. Het is ook. We zijn geneigd om dat allemaal te normaliseren. Maar de manier waarop je daar dan dus op reageert is, holy shit, oh.
Ja.
Nou, we staan hier wel. Kling.
Ja, proost.
Proost, yo, sappie.
Ja.
En dan lach je erom en de volgende dag ga je weer door.
Ja.
En zo gebeuren er best wel veel van dat soort dingen, weet je wel.
Maar kon iedereen in jouw team dat? Want is dat iets wat automatisch gebeurt of is dat iets wat je ook een beetje in je moet hebben?
Ik denk dat iets is wat sowieso ook al gevormd wordt vanaf kleins af aan.
Ja.
Dus als je al leert, en ik denk dat jij dat ook hebt geleerd, zonder dat ik je echt heel erg goed ken, is ik denk dat voor jou humor is ook een copingmechanisme geweest om heftige situaties in je leven te overleven.
Ja.
En ik denk dat als je dat eenmaal leert, dan is dat een vorm van coping. En het is een hele krachtige vorm van coping. Dus ook makkelijk om aan vast te blijven houden als je weer in moeilijke situaties zit. Dus ik denk dat als je het eenmaal hebt geleerd als kleine wezen, dan blijft het ook een beetje in je systeem zitten. En als je er dan voor kiest om commando of special forces te worden, dan is het logisch dat je daar gebruik van blijft maken, omdat het je helpt in hele heftige situaties.
Ja, klopt. Ik moet ook gelijk denken aan een situatie toen mijn vader overleed. En dat heb ik vaker meegemaakt na begrafenissen. Dat je dan is er een soort rouw. Mm. Daarna ontstaat er ook iets heel moois. Want er ontstaat een soort samenhorigheid tussen die groep. En daarna ontstaat er ook een soort van luchtigheid of zo, waarin er eigenlijk heel veel gelachen wordt. Althans, dat is mijn ervaring. Na dat soort dingen. En ja, weet je, want mijn vader kon enorm geïrriteerd raken in files. En toen ik een klein mannetje was, vond ik dat heel irritant. Want dan reed je Frankrijk binnen. En dan reed je zo'n kutfile in en zag hij die borden. En dan hoorde je, godverdomme. Ja, dat was die energie in de wagen, was te snijden natuurlijk. Dus mijn broer en ik keken altijd naar elkaar van, dan gaan we weer, weet je wel. Dan is hij weer een uur niet te genieten. En je weet dat je de komende 12 uur sta je in die file. Dus maar dat werd na die begrafenis van mijn vader, qua al die herinneringen waar je eigenlijk vroeger in heuk had, daar konden we keihard om lachen. Weet je, dat verzachtte gewoon helemaal. Dat werd een soort van, bijna een mooie karaktereigenschap van mijn vader, terwijl ik het op dat moment irritant vond. Die ging het ook bijna romantiseren. Ja. Dus dit is toch iets geks wat tussen dat duistere en vrolijke ligt of zo.
Ja, dat zeg je goed. Dus blijft het ook gewoon onderdeel van je overlevingsstrategie, denk ik.
Ja.
En je kunt ook niet anders, want er zijn nog heftige soort van. Ik zat laatst weer met mijn beste maatje, die hadden we het ook over dit thema. En je kunt in nog gekkere situaties, zeg maar, en nog soort van lelijke situatie nog steeds hetzelfde hebben.
Ja.
En daarom heb ik. Nee, goed. Nee, we gaan vertellen over mijn tatoeages.
Ja, vertel eens even over die tatoeages daar.
Dat is wel. Ja. Want, nou, het is nu omdat het binnenkomt en dat we donderdag met z'n twee gingen eten. Hij speelt ook een best wel een grote rol in mijn leven. Ja. We hebben samen de commandoopleiding gedaan. Het is echt mijn bloedgabber.
Mm.
En hij zit er nog steeds in. En hij komt in mijn boek Nu of Nooit voor onder een andere naam. Waar hij nog steeds over begint elke keer. Want hij vindt dan dat hij recht heeft op een deel van de royalties. Dus ik heb maar zijn eten betaald afgelopen donderdag.
Maar hij wilde niet met naam en toenaam. Of mag dat niet, omdat hij nog in dienst is?
Nee, hij wilde dat sowieso niet. En omdat hij natuurlijk nog gewoon bij het KST zit en operationeel is. En nog gewoon op pad gaat en zo. Dus dat zou niet kunnen. En dat is, dus we hadden het daar een beetje over. Ik zei, ja, grap. Maar ja, weet je, je staat wel op mijn lichaam ook. En je ziet hier ook, dat zijn twee skulls.
Ja, voor de mensen die het niet zien. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen die luisteren. En de camera pakt hem ook niet. Kan je hem eens laten zien? Je hebt eigenlijk twee portretten van twee skeletten.
Ja.
Op je bovenarm aan de binnenkant.
Ja.
Wolken eromheen en zon. Wie zien we daar?
Ja, dus dit zijn mijn maatje en ik. En moet ik voorzichtig zijn dat ik zijn naam natuurlijk niet zeg. Maar, en hier, je ziet het niet, Henne, jij ziet het wel. Maar we geven elkaar ook de laten we zeggen, de commando handshake.
Ja.
Zo groeten we elkaar altijd.
Wat voor, hoe gaat die?
Zo, bam.
Nogal hard.
Iets meer, beter ja. Iets meer.
Papa!
Straks nog een keer.
We oefenen dadelijk nog een keer.
Dat is een special
voor TikTok.
Voor TikTok, ja. Dat is een special forces handshake. Om het zomaar te noemen. En het idee erachter is inderdaad, we hebben een paar van dat soort situaties meegemaakt. En het is goed om te soort van blijven aan vasthouden. Dat je
maar waar heeft het te maken met de dood? Je bent dicht bij de dood geweest.
Ja, in die zin dat je, kijk, als je ervoor kiest om het werk te doen van Special Forces, je gaat op missies, dan moet je ergens accepteren dat het op de loer ligt.
Hmm.
En ja, dan kun je dus, daar kun je over balen. Maar je kan ook een klein beetje soort van het idee hebben dat je lacht in het gezicht van de dood.
Mm-hmm.
Dus laughing in the face of death
Ja, dat is Engels.
Ja,
nee, gaat goed. Ik
ben al Brits. Ik ben al Brits. Dat gaat nu natuurlijk rond nu. Ik zag ook laatst een mooie podcast van Henry van Loon, die dat mega in de maling neemt. Dat is
dat
goed.
Mensen Engels praten.
Ja, dat is ook een ding. Maar voor mij, mijn brein, ja, om even uit te leggen aan de luisteraars, mijn brein werkt gewoon af en toe zo.
Ja, joh, lekker
mijn
man.
Mijn pa is Engels, tweetalig op.
Kan je het ook in het Frans?
Nee, maar ik wil het wel daar is een ander, dat heb ik hier. Ik heb hier wel Frans.
Ja?
Dat is ook een grappig verhaal over een andere tatoeage. Ook samen met een van mijn beste maatjes van de commando's gezet. Vlakbij Rotterdam in Vlaardingen had je Dutch Ink. En we hadden dus na een missie hadden we nog de afspraak met elkaar. Ja, wij moeten ook nog samen een tatoeage zetten.
Ja.
Ja, goed, daar ging natuurlijk weken overheen. Maanden. Op een gegeven moment, ja, Johnny... Oh ja, zijn naam mag ik wel zeggen. Ja. Want hij is ook een van de instructeurs in kamp. Johnny, we moeten nu dit gaan doen. Dus we waren gewoon op werk. En het was een witte week, zoals we het noemen, in Roosendaal. Dus dan ben je gewoon op de kazerne. En we hadden niet echt iets te doen. Ik zeg, kom, we rijden nu naar Dutch Ink, want we krijgen daar korting.
Een witte week?
Ja, dat noemen we zo.
Oh, dat noem je witte week? Als het,
ja, ik weet ook niet. Waarom dat
heel veel mensen krijgen hele andere associaties waarschijnlijk hiermee. Een witte week, dan mag je alles doen. Slaap je een week niet?
Oh ja, nee, niet. Maar het betekent dus dat er een soort van een roostervrije week is. Dan ga je een beetje schieten, een beetje trainen.
Ja.
Dus we hadden niet echt iets te doen. Alsof een whiteboard.
Ja, whiteboard, ja.
Daar komt het vandaan, denk ik. Nou goed. Ik zei, Johnny, we moeten naar Dutch Ink, want je krijgt korting daar als je veteraan bent voor een tatoeage. Ja, oké, is goed. Dus we zijn in de middag na de lunch zijn we naartoe gereden in Vlaardingen. En toen we onderweg waren, zeiden we, wat gaan we eigenlijk doen? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Misschien moeten we maar iets doen als Brothers in Arms.
Ja.
Ja. Ja, dat kan, maar het is een beetje corny.
Ja.
Ik zei, oké, is goed, dan doen we het in het Frans. Dat is toch wat romantischer.
Ja, toch.
Frère d'armée.
Ja. Het klinkt...
En toen zei hij, is goed.
dat staat daar.
Even kijken. Ja, dat is aan deze kantje.
Ah ja.
Ja.
Ja, ik had dat nog niet eens gezien, joh. Dus, ja, nee.
Als ik op vakantie ben, dan krijg ik daar wel... Laatst was ook zo'n soort van... Ik was in Portugal met mijn familie. En dan krijg je wel meteen... Als er dan militair of politieagenten... Die zien het... Die komen dan altijd naar je toe.
Van, oh ja?
En hij was ook Fransman in dit geval. Zo van, you serve. Yes, I serve. Oh, oké. Okay. Dan krijg je een babbeltje over...
Hier hoef je parkeerticket niet te betalen.
dat zou beter zijn.
Hey, maar nog even terug naar die eerste tatoeage. Of die in de binnenkant van je arm. Ja, je zei het in het Engels mooi... de dood in de ogen lachen. Of in ieder geval iets in die strekking. Ik snap wat je bedoelt. Is het niet ook zo dat op het moment... Ik weet niet of dat zo geweest is bij jullie. Op het moment... Ben jij bang voor de dood? Laat ik daar eens beginnen. Ja?
Goeie vraag. Ik denk dat ik dat... Kijk, de eerste keer dat ik op missie ging was ik 18. Naar Afghanistan.
Mm-hmm.
En dan moet je zo'n... dat wat jullie ook hebben gedaan eigenlijk. Hè? Dus die afscheidsbrief schrijven. En het gaat nog verder. Je moet eigenlijk tot in detail... je begrafenis organiseren. Althans, op papier zetten.
Ja.
Dus als je dat voor het eerst doet op je 18... is het natuurlijk best wel gek. En ik moet eerlijk zeggen, ik was daar helemaal niet heel erg serieus. Ik vond laatst die lijst ook. En dan zag ik, je kan je muzieknummers invullen.
DJ Paul Elfstak. Happy hardcore.
Nee, het was romantischer.
Oké. Okay.
En wat dramatischer. Ik heb toch een gevoel
van drama. Celine Dion.
Nee, eentje was Teardrops.
Oké.
Okay. Ken je die?
Ja, ik ken die naam wel.
Ja, maar, last time I with
van wie is de artiest?
Juist, ja, Womack & Womack. Heerlijk nummertje.
Ja? Ja. Ik zal hem straks in de auto voor
play that shit. Moet je die. Ja, nee, precies. Dat zegt al genoeg. En er was, maar dus dat nummer. En dan ook nog volgens mij iets van Metallica. Nou ja, het sloeg nergens op. En dat was ook gewoon mijn, natuurlijk ook, denk ik, vorm van... In dit geval coping. Van ja, moet ik nou echt... nummers invullen voor het moment dat ik dood ga. Ja, dat moet, want het helpt.
Maar als je 18 bent, dan neem je dat volgens mij... dan sta je zo nog in het leven. Je neemt dat helemaal niet serieus ook, denk ik. Zo
nee, ik nam het ook. Nee, dat blijkt uit de keuze in muzieknummers. Maar het zet wel iets aan, weet je wel. Natuurlijk in je hele systeem. Van oké, wacht even, ik ga op pad. En de kans is dat ik niet meer thuis kom. Dus daar begint een soort van een vorm van acceptatie.
Mm.
Of manier van... het omgaan met. En ik denk niet dat ik kan zeggen dat ik als een of andere samurai warrior echt accepteerde van, yes, oké, als het moment daar is, dan heb ik genoeg geleefd. Dat geloof ik niet. Al forceerde ik die gedachte wel bij mezelf, om het zo maar te zeggen. Maar nu ik vader ben, is dat wel een thema van de laatste tijd ook. Ik merk dat ik daar nu wel angstig voor ben. En dat ik me heel erg bewust ben van het feit dat het leven mega fragiel is. Laatst waren allebei mijn kindjes ook ziek. Ze zijn nu 2 en 9 maanden. Of 10 maanden bijna. Dochtertje 10, zoontje 2. En ze waren ziek en dan word ik opeens zo... soort van met de neus op de feiten gedrukt. Van het leven is fragiel, man.
Ja.
En dus ben ik nu dus wel daar bang voor. Of zo. Omdat ik dan niet... niet meer voor hun kan zijn. Of als er met hun iets gebeurt. Ja, dat is wel echt een thema nu.
Ja, ja dat snap ik. Ja, ja. Ik hoor dat van veel mensen. Het is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Hè. Je bent jarenlang op hele gevaarlijke plekken geweest. Dat ligt achter je nu. En nu eigenlijk is die angst voor de dood groter dan ooit.
Ja.
Ja, omdat je nu wat achterlaat. En daarvoor misschien daarvoor, had je die gedachten niet.
Ja, minder. Je hebt natuurlijk wel gewoon, als je een relatie hebt, je ouders en dingen. Maar dan zit je ook nog, denk ik, gewoon wat in die jeugdigheid ervan. Althans, ik spreek over mijn eigen ervaring. Want ik was vrij jong toen het allemaal begon. Ik was 20 toen ik mijn groene beret haalde.
Mm-hmm.
17 toen ik militair werd. Dus ja, je laat natuurlijk wel iets achter. Maar het is zo anders als je opeens de verantwoordelijkheid voelt over twee leventjes in mijn geval. Dat maakt het hele spel anders.
Ja.
Maar het geeft ook dus weer gewoon... Het is ook weer brandstof, weet je. Het is ook echt vuur om de dingen te doen die ik nu doe.
Misschien ervaar je dit zo'n vraag. Wat mij er lekker aan lijkt... is dat je op een gegeven moment je hele leven hebt geleefd... redelijk egoïstisch ingesteld. Egoïstisch als in de zin van je doet wat je zelf wil.
Nee, begelijking, ja.
Dat er dan een punt komt waarin je dus denkt van, maar dat leven gaat even niet meer om mij. Maar het gaat dan in jouw geval zelfs al om 2 kinderen. Dat lijkt mij ook zo'n lekker idee. Dat het gewoon even niet meer om mij draait, maar dat het voor hun is. Ja. En dat je dus geld verdienen, ze gezond houden, leuke dingen voor ze doen. Dat voor hun is, weet je wel. Dat lijkt me een hele mooie switch in je leven of zo.
Dat is daar zeker onderdeel van. Alleen de kunst, zeg maar. Althans, is wat ik heb moeten ondervinden is dat het wel gepaard gaat met balans. Want dat is zo.
Mm-hmm.
Je leeft echt wel. Je hebt ook wel echt, oké, wat ik nu doe, doe ik echt voor een groot gedeelte voor hun. En mijn familie en het nestje wat we aan het opbouwen zijn. Maar je bent natuurlijk ook nog wel gewoon nog steeds jezelf. En je moet de dingen doen die je doet. Dus je werk, je vrienden, sociaal, weet ik veel, sporten, van alles en nog wat. En de kunst is eigenlijk soort van om een beetje het balans te behouden. En te vinden tussen zowel het ouderschap, denk ik, of vaderschap. En ook nog de dingen ernaast doen. En ik denk wat mooi zou zijn, als het je lukt in het leven. Wat voor mij nu best wel... ik probeer het die kant op te bewegen. Is dat ik dus dat mijn... Laten we zeggen, de betekenis waarvoor ik leef, dus mijn purpose, in samenspel is met mijn ouderschap.
Ja,
en als ik dat kan combineren, dan wordt het interessant. Want dan weet je namelijk echt waarom je soort van op maandag je bed uitstapt en gaat ondernemen, gaat rammen, weet ik veel wat je gaat doen.
Denk je als je gewoon 100% je intuïtie volgt, dat altijd in de juiste flow zal gaan? Omdat... Ja, ik denk altijd op het moment dat je ongelukkig wordt in je werk, dan ben je sowieso iets aan het doen wat niet helemaal strookt met je talenten of hetgeen wat je intuïtie daadwerkelijk wil vertellen. En ik denk als jij gewoon 100% durft te gaan voor wat je intuïtie ingeeft, zeker op het gebied van werk, dat je dan heel snel in een situatie komt waar je gelukkig gaat worden. Alleen veel mensen gaan studeren, halen een diploma. Doen werk omdat ze denken dat hun ouders dat van ze verwachten. Of dat dat diplomaatje dat van ze verwacht. De maatschappij, whatever.
Heb jij diploma's eigenlijk?
Nee.
Nee.
Ik ben gestopt.
Yes. Dropouts. Nee. Niet dat je daar per se... daar ben ik niet trots op of zo. Maar...
Ik ook niet per se. Maar ik
zeg wel iets.
Ik ben wel blij met het feit dat ik gekozen heb voor hetgeen waar ik wel echt gelukkig van werd. Ja. En dat was voor mij, was dat niet studeren.
Precies.
Althans niet hetgeen wat ik in Utrecht deed op dat moment. Ik deed de school van journalistiek. Ik wil daar juist gaan kijken van waar liggen die talenten en wat ligt er onder het tapijt, weet je wel. En ik heb de ruimte gekregen in het moment dat ik stopte met die studie om te achterhalen waar ik heel vrolijk van werd. En dat was op dat moment mensen laten lachen met filmpjes. Ja. En dat ontstond zonder plan. Dat ontstond omdat ik die ruimte had. Dus ik dacht ook van, hey, leuk, weet je wel, ik wil daar naartoe. En ik kon dat ook doen omdat ik niet vast zat aan, aan een school op dat moment. En ik zie dat ook met veel... Ik heb toevallig een gesprek met mijn broer ook over werk en zo. En hoeveel mensen eigenlijk iets doen. Het is oké, ze verdienen het prima, ze verdienen geld mee. Maar ze zitten er ook een beetje in vast omdat ze een hypotheek hebben en kinderen, blablabla. Maar ze weten niet eens waar hun echte talenten liggen. Omdat ze nooit de kans hebben gekregen om te ontdekken wat die talenten zijn. En dat is natuurlijk wel een groot gevaar van. Of groot gevaar, dat klinkt wel heel dramatisch. Maar wel een probleem van deze maatschappij en het systeem waar we in zitten. Dat je heel snel, in een heel grof tempo, in een soort vacuüm wordt gedrukt. En daarin moet je het maar gaan doen. En voor je het weet ben je 30, 40, 50 en denk je bij zo shit. Ik had toch een keertje naar links moeten gaan. Mm-hmm. En dat is wel mijn... Als ik advies kan geven is van probeer er echt achter te komen van waar leidt je intuïtie je naartoe als je daar de ruimte voor krijgt en voor durft te pakken.
Ja, zeker. Ik denk wel dat er een stap voor zit. En soort van, want ik krijg die vraag ook best wel vaak als je het hebt over intuïtie in combinatie met je mind of stemmetjes die je hoort. Het is best wel moeilijk om in het begin verschil te horen tussen, ja, wacht even, hoor ik nou mijn intuïtie? Of is het iets anders?
Ja.
En ik denk dat het belangrijk is om daar een soort van eerst aandacht aan te besteden. Om soort van erachter te komen. Wat is nou het verschil tussen het stemmetje wat nu zegt dat ik links moet. En de stem die zegt, ja, dat kan. Maar misschien moet je rechtdoor.
Ja.
En daarom zei ik dat net ook over die diploma's. Want ik heb van kinds af aan, ik weet niet waar dat aan lag of hoe het zat. Maar ik heb altijd een probleem gehad met een soort van het schoolsysteem.
Mm-hmm.
Drie basisscholen. Speciaal
onderwijs. Waar liep je tegenaan? Wat vond je moeilijk daaraan?
Ik denk... Nou, het eerste soort type onderwijs waar ik op zat als kind paste niet bij mij. Dus Montessori onderwijs.
Mm-hmm.
Alles zelfstandig. Ja, als je de keuze hebt om rekenkaartjes te maken of je mag spelen in het speelhoek.
Ja.
Ik ging naar het speelhoek.
Ja.
Dus dat paste niet bij mij. Wat resulteerde in een leerachterstand. Uiteindelijk ben ik op speciaal onderwijs terechtgekomen. Waar ik het achteraf heel erg leuk en goed heb gehad. De kleinere klassen, iets meer aandacht. En ook gewoon, ja, oké, okay, iets meer, laten we zeggen, reuring. Met de type kinderen natuurlijk. Want je zit daar met kids die gedragsproblemen hebben, leerachterstand, autisme spectrum. Dus van alles en nog wat.
Ja.
Maar dat heeft me juist eigenlijk heel veel gegeven. En
is in ieder geval een hele kleurrijke, interessante groep ook.
Ja, zeker.
Ja.
En ja, nou, uiteindelijk vond ik gewoon dat hele soort van in een bankje zitten.
Ja.
En conformeren en zo. Ik begreep niet zo goed, nooit niet vanaf het begin, waarom.
Ja.
En als mijn vader of mijn moeder dan tegen me zei, ja, doe gewoon je best en dit en dat, of leerkrachten. Ik had altijd ergens, denk ik dus wel, dat ik als kind al, misschien staan we allemaal als kinderen beter in verbinding met onze intuïtie, dat ik voelde van, ja, maar ik heb dit eigenlijk niet nodig.
Ik ken dit. Ja. Klinkt heel arrogant om te zeggen.
Nee, maar, ja.
Maar ik herken precies wat je bedoelt, ja.
Ik dacht, ja, oké, okay, jullie zeggen dit tegen mij, maar ik voel dat gewoon compleet anders.
Juist, juist.
En ook... En dat heeft veel vervelende situaties opgeleverd, weet je. Want mijn vader wilde, denk ik, achteraf heel graag dat ik ging studeren. Of weet je wel, iets. Ja, dat ik in ieder geval een diploma haalde. Omdat dat voor hem toen de tijd heel belangrijk was. Hij is ook de enige uit zijn soort van working class Engelse familie. Die niet de enige, maar wel...
Waar in Engeland komt hij vandaan?
Londen.
Oké.
Okay. Dus zijn vader is gewoon echt wel, weet je wel, Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Londen. En ja, wel gewoon van het werken, harde werken.
Ja.
En mensen gingen niet uit zijn familie naar de universiteit. Dus, maar het is zijn broer en hem wel gelukt om dat te doen. Dus daar was hij ook trots op. En hij had het graag gezien voor mij. Nou, geluk dat ik een jonge zusje heb die nu geneeskunde studeert. Maar
ja.
Weet je, dat als hij dan daar dingen over zei, dan dacht ik van ja, ik voel het gewoon niet en ik heb het niet nodig. En ik ben daar soort van misschien op de een of andere manier toch heel koppig ook wel ingebleven.
Sprak je dat ook wel uit? Naar je vader bijvoorbeeld? Of naar je leraar?
Ja, nee, ik denk dat heb ik echt wel opgekropt een beetje. Van. En daarin begon dan natuurlijk ook, zeker rond mijn tienerjaren denk ik, daar begon alweer frictie te ontstaan in verschillende opvattingen. En toen ik 17 was en ik zei ik ga in dienst. Zowel mijn moeder als vader die vonden dat niet leuk om te horen. Nee, het heeft veel vervelende situaties opgeleverd. Omdat jarenlang waren ze het gewoon niet eens met mijn beslissingen. Ja, toen ging ik op mijn 18e naar Afghanistan. Dat maakt het ook niet makkelijker.
Nee, dat snap ik, man.
Dus ze waren uiteindelijk, toen ik op mijn 29e wegging bij het KST, na 10 jaar bijna Special Forces te hebben gediend, waren ze ook wel heel blij. En mijn relatie ook. En ik moet er achteraf, weet je, ik mis het nog wel. Ik mis het zeker wel. Zeker als ik dan weer...
Avontuur.
Ja, met name dus die trips maken. De plekken waar je komt. De missie, zeg maar. Je hebt zo'n focus als je naar een missie toewerkt. En ergens is dat zeker egocentrisch. Omdat je zo leeft in die missie. Heel weinig dingen maken uit. Ik heb ook wel eens gezegd...
Maar jij stapte er redelijk jong uit nog dan.
Ja, zeker.
Op je 29e.
Ja.
Dat is eigenlijk een leeftijd waarin veel van je collega's misschien nog er vol in zitten.
Hè? Juist, en de meesten zitten er ook nog vol in. Weet je, dat zie je nu ook. En ze gaan ook weer tof. Dus als ik dan met hem zit donderdag met mijn beste maatje waar ik het net over had. En ik hoor weer dat hij iets gaat doen. Dan denk ik, oh ja, dat is ergens lonkt dat nog wel. Maar het past gewoon niet meer bij mijn leven nu. En ik heb die beslissing toen al gemaakt. Toen ik wist ook dat ik op tv dingen zou gaan doen. En het boek... Prima, hey, dat ligt achter me, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je af en toe nog wel verlangt soort van naar die spanning en sensatie.
Ja, dat snap ik. Nog even terugkomen op die waar we hadden net over intuïtie en stemmetjes in je hoofd. Ik denk ook niet dat je intuïtie altijd heel duidelijk vertelt, dit is het. Kai Gorgels, je wordt zaterdag wakker en dan loop je naar die autodealer toe en dan koop je die auto in die kleur, want daardoor gaat dit en dit gebeuren in je leven. Nee, ik denk veel meer dat je intuïtie wel vertelt op het moment dat je iets doet wat niet dicht bij je hart ligt. En dat was voor mij en in jouw geval misschien ook studeren. Ik werd daar echt doodongelukkig. En ik voelde aan mijn intuïtie van dit is niet wat ik moet doen. Ik moet hier weg om te achterhalen wat dan wel. En er was geen stemmetje die tegen me zei, ja, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat dan typetjes doen en dan ga je dan op Facebook zetten en dan gaat dat. Dus ik wist het ook niet.
Nee.
Maar ik denk wel dat je heel duidelijk weet of iets je dient of niet.
En dacht je het of voelde je het?
Ik voelde het.
Precies.
Ik voelde het in mijn hele...
Ja. Ik vind dat een belangrijke nuance, denk ik. Omdat vaak dus die stemmetjes toch wel echt gekoppeld zijn aan gedachtes die we hebben. En ergens vind ik dat soort van ook een beetje de, laten we zeggen, de zwakte van rationaliseren. Als je alles maar met ratio doet, dan leidt dat naar... Althans, ik denk dat de gedachte is, voor veel mensen nu, dat je alles met ratio kunt overwinnen. Maar dat is niet zo.
Nee, zeker niet.
En ik denk dat we ergens zijn vergeten om dus in contact te staan en te voelen waar we naartoe willen. Of hoe emotie ons dus in een bepaalde richting kan wijzen. Mm. Omdat we ergens, weet ik veel, rond...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1800 waren er een paar filosofen die hadden bedacht, de ratio overwint alles. Emoties zijn slecht. En dat zie je nog veel ook, hè, op social media. Als je kijkt bij topsporters of... je hoort veel nog steeds wel van, ja, hij vocht, of ik zat toevallig UFC te kijken dit weekend, hij vocht te veel met emotie. Wat betekent dat eigenlijk? En is dat iets slechts? Dat vraag ik me af. Want misschien was de emotie waar hij in dit geval nu dan mee vocht, was dat juist eigenlijk de kracht erachter. Dus kunnen we niet emotie leren omzetten in positieve energie, in plaats van dat je het elke keer maar labelt als iets negatiefs?
Zoals jullie allemaal weten, deel ik graag tips. Daarom wil ik het net als vorige keer even hebben met jullie over de redenen waarom ik HelloFresh aan iedereen zou aanraden. Jullie kennen ze vast al, de maaltijdboxen van HelloFresh. Die worden gewoon lekker bij je thuis afgeleverd. Nou, en dat scheelt erg veel gedoe. Reden nummer 3. Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt, want alle ingrediënten komen precies in de juiste hoeveelheid. Ja, je weet bij HelloFresh altijd precies wat je betaalt en zo kun je dus op een makkelijke en fijne manier grip houden op je uitgaves. Dat is even lekker, hè? De kruiden die worden bijvoorbeeld ook altijd precies in de juiste hoeveelheid afgeleverd. En zo heb je niet 5 lege potjes of half aangebroken potjes paprika poeder in je kast staan. Kijk, en dan hou je dus ruimte over voor andere leuke dingen in je kast. En je bespaart door de juiste hoeveelheid te eten natuurlijk ook geld. En dat kun je weer uitgeven aan andere leuke dingen. En dat is ook zeker niet onbelangrijk. Weet je wat ik echt een lekker gerecht vond? Kipgyros met kruidige bulgur. En nog een extra reden om het te doen is omdat je met mij kortingscode Hello Relativeren 75 tot 75 euro korting krijgt op je eerste 4 boxen. Nou, succes.
Ik vind het wel interessant wat je zegt, want ik vraag me dan wel af, zeker het werk wat jij hebt gedaan, daar is er volgens mij ook geen ruimte voor emotie.
Niet altijd, nee. Meestal niet.
Meestal niet, toch? Nee. Was dat al iets wat... Was dat niet iets wat je... Wat je...
Het ligt eraan wat voor emotie. In veel gevallen betekent het dat je emotie op dat moment moet parkeren. En kun je doen op een aantal manieren. Maar ik denk dat als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, referentiekader, dan deed ik wat ik al vanaf jongs af aan deed. En dat was op dat moment toch de emotie wel zien, voelen en vervolgens opslokken. Dus dat is een vorm van parkeren. Maar het nadeel daarvan is dat je het...
Dat komt terug.
Ja, je gaat het ergens in je lichaam wegstoppen.
Precies.
En het komt er een paar jaar later uit. Of op een moment dat je liever niet wil dat het eruit komt.
Ja.
En dat is wat ik wel echt heb geleerd in de reflectie op mijn tijd bij de Special Forces. Is dat, dat we misschien iets beter moeten worden in de toekomst in het reguleren van die emoties. Want wat we nu vaak doen, is die emotie opslokken. En ik denk dat heeft met weerbaarheid te maken. En volgens mij zei Sander het ook hier met jou.
Maar kan het in een situatie waarin je terecht zou kunnen komen met het werk wat jij deed, kun je daar... Is dit niet de enige manier om het op dat moment weg te slikken en door te gaan in the heat of the moment?
Ik denk het niet. Ik denk dat er ook wel andere manieren zijn. Maar ik denk dat het zeg maar in de kern het belangrijkste is dat je ergens soort van weet wat jouw overlevingsmechanisme is in tijden van stress en moeilijke, heftige levensgebeurtenissen. En als je weet aan welke overlevingsstrategie dat gekoppeld is voor jou als individu, dan kun je daar misschien net iets andere beslissingen in maken. Dus ik weet nu, door zelf onderzoek te doen en door naar een psycholoog te gaan, dat ik weet dat mijn overlevingsstrategie al vanaf kind af aan, ergens heb ik besloten, oké, ik ga vechten. En dan heb je nog een keuze tussen bevriezen, dus fight, flight, freeze. En dan zit er nog eentje in fawn. En fawn is, dat kun je het beste vertalen, denk ik, naar een soort van verlamming. Dus dan als je hebt de keuze tussen vechten, bevriezen, vluchten of een soort van verlammen. Op die manier overleef je stressvolle situaties. Nou, ik weet dus dat ik in de kern kies voor vechten. En dat is niet altijd de beste optie. Maar als ik weet welk gedrag daaraan gekoppeld is, in dit geval dus vaak me verzetten. Of als het gaat om die emotie in dat moment, wat is waar we het net over hadden, ervoor kiezen om van me af te slaan, dan is dat een manier om daarmee te dealen. Waar ik rekening mee moet houden, is dat als ik hem van me afsla of opslok, is dat hij ergens een keertje weer...
Ja, dat is puur in het moment.
In het moment dat hij terug gaat komen. Dus, oké, prima. Als ik daardoor de situatie kan overleven, dan is dat oké. Omdat ik dan dus de situatie overleef en eruit kom. Maar wat ga ik dan daarna doen met de emotie die ik van me heb afgeslagen of heb opgeslokt? En ik denk dat daar een soort van... Daar zit een beetje het vraagstuk, zeker vanuit mijn referentie nu, voor mensen die heftige dingen meemaken. Dan heb ik het over militairen, politie, weet je wel, brandweer. Dus de dienders van de maatschappij, die elke dag dit soort situaties meemaken. Momenten van weerbaarheid zorgen ervoor dat je het overleeft, maar er komen emoties vrij. En wat ga je dan vervolgens daarna doen met die emoties? Als je er niks mee doet, dan wordt het dan gaat het echt een keer eruit opkomen op momenten dat je het niet wil. En in sommige gevallen gaat dat betekenen dat je je werk niet meer kunt voortzetten.
Maar jij bent, hè, als ik een beetje naar je verhaal luister, bent dat zelf gaan uitzoeken. Hè? Je bent zelf op onderzoek uitgegaan. Ik vind wel, als ik daar naar luister, en er wordt heel veel geld geïnvesteerd in defensie en het opleiden van jullie. En Sanne zei het hier ook wel mooi. Je laat op deze manier, als je mensen te veel laat bungelen en mensen die traumas niet verwerken, laat je eigenlijk ook hele slechte ambassadeurs van defensie achter. Omdat op het moment dat je dat niet goed oplost en het komt er op een fout moment uit, dan ja, dan is er natuurlijk ook geen goede reclame voor Defensie het algemeen. En ik denk ook dat hetgeen wat jullie meemaken zo heftig is, dat ze het ook wel eigenlijk aan hun stand verplicht zijn om daar een soort van nazorg in te bieden.
Ja, dat gebeurt nu ook wel. Ik heb wel een nauw contact met Robin Imthorn. Dat is ook een interessante dude, marinier. Die heeft, ik weet niet of je het ooit meegekregen, die heeft vorig jaar 5 marathons in 5 dagen gerend.
Nee, heb ik niet meegekregen, maar ik wil hem graag ontmoeten.
Ja, nou, misschien voor 5 marathons in 5 dagen. En dat kwam omdat hij wilde dat doen om een soort van mentale gezondheid in het licht te brengen. En hij heeft zelf ook heeft die PTSS opgelopen naar Afghanistan. Maar je zou in zijn geval gewoon wel kunnen zeggen dat hij posttraumatische groei heeft meegemaakt. Mm. Dus hij ziet ook zijn trauma als iets positiefs. Mm. En zet dat dus om in, laten we zeggen, positieve energie.
Mooi.
Ja,
en heel,
mooi.
Heel knap.
Ja, en toen dacht hij, toen is hij een beweging gestart bij Defensie, dat heet KNAK. Dat is best wel aan het groeien nu, maar het had nog wat extra boost nodig. Dus toen heeft hij september vorig jaar, 26 uur, dus voor alle slachtoffers in Afghanistan, Nederlandse slachtoffers, heeft hij 26 uur lang, heeft hij met een rugzak van volgens mij 45 kilo, heeft hij een speedmarsch gedaan.
Ja, jezus mine.
Dus en dat heeft hij volgelopen. Uiteindelijk heeft hij 100 kilometer gehaald en volgens mij een nieuw record gezet. Dus dat is echt mega.
Tering.
En hij is onder andere wel een van die kartrekkers als het gaat om bij Defensie een organisatie creëren die hier dus voor is, voor mensen die dus heftige situaties meemaken.
Maar ik ben daar oprecht best verbaasd over. Geweldig dat dat nu gebeurt. Maar dit is toch, we leven in 2023. Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet voor het eerst dat de Nederlandse Defensie mensen naar dat soort plekken stuurt. Dus het is toch niet iets van het laatste jaar. Waarom is dat zo traag op gang gekomen? Is dat sowieso iets in jouw optiek waar nu pas aandacht voor komt? Mentale gezondheid, weerbaarheid, trauma's. Dat we daar nu pas als mensheid überhaupt over gaan en durven praten?
Ik denk dat het meer is. Okay. Als je gewoon kijkt naar de tijdsgeest van überhaupt, het praten dus over emoties. Ik bedoel, een gesprek wat wij nu hebben, zeker als man, denk ik, was dat 20 jaar geleden. Ook al hadden ze toen geen podcast, maar dat deed je niet. Zeker
nee,
niet
dat ben ik met je eens. Ja. Dat is echt wel iets wat van de laatste tijd is, ja.
En zeker vanuit bepaalde sectoren. Dus als je het hebt over militairen. Dat leer je ook, hè. Toen ik in de luchtmobiele opleiding zat als jongen van 17, is een van de eerste dingen die je hoort bijna van, oké, het is koud. Ja, het is koud. Maar kou is een emotie.
Kan je uitschakelen.
Een emotie kun je uitschakelen. Dat is natuurlijk complete waanzin als je erover nadenkt. Maar dan denk je, ja, ik moet het uitschakelen. Ja. Ik denk niet dat je emoties kunt uitschakelen. Je kunt ze wel leren reguleren. Beter dan dat je dat vanuit een soort van overlevingsmechanisme doet. Als je een soort van een breder palet daarin creëert, dan kun je daar wel een soort van in switchen.
Ja.
In de manier waarop je dus dealt met een emotie in een bepaald moment. En ja, om terug te komen, daar moest ik aan denken van, kijk, de hele, Sander zei het ook al, ik hoorde van, hij had het over, weet je, als je jongens hebt die zo'n special forces opleiding halen of defensieopleiding, over het algemeen mensen die militair worden, zeker bij special forces, dat zijn al mensen die, hij zei, gepokt en gemazeld.
Ja, dat geloof ik, ja.
Gepokt en gemazeld. Maar wat ik mooi vond daar is dat is zeker waar. Maar gepokt en gemazeld, dat gaat dus over oude ziektes die op je huid zitten. Mm-hmm. En dat is meer aan de buitenkant. Maar waar ik ben achtergekomen, en ik wil niet alles over één kam scheren, is dat zeker als ik kijk naar jongens met wie ik de commandoopleiding heb gedaan en naar mezelf, dan ben ik achtergekomen dat we al als kind eigenlijk heel weerbaar moesten zijn.
Ja.
Omdat we situaties hebben meegemaakt. Dat is de hele reden dat we die opleiding hebben gehaald.
Exact, ja.
Anders hadden we dat nooit kunnen doen. Omdat we als kind weerbaar hebben moeten zijn, laagjes hebben opgebouwd, manieren van overleven hebben uitgevonden, waren we in staat om die opleiding, althans dat is een belangrijk en groot onderdeel, waren we in staat om die opleiding te halen. Nou, het is mooi dat je dat hebt en daar zit ook echt een kracht in, hè, in dat soort situaties overleven. Maar wat ga je doen als je eruit komt? En dat is nu een soort van voor mij wel een groot vraagstuk geworden van, oké, ik heb Defensie achter me. Maar daarvoor zit nog mijn jeugd. Maar toen ik eruit stapte, kwam ik in een soort van, toch wel een beetje, ook in een, laten we zeggen, een goed gegraven commando-put terecht. Ja.
Zwarte
en
commando.
Ja, en ik dacht opeens, wow, mijn missie is weg, mijn buddies. Wat ga ik
doen? Identiteit ook?
Ja, een deel van zeker, want je hangt, weet je, het is niet zomaar werk. Het is echt een levenswijze. Ja. Je ademt het. Het is bloed, zweet en tranen. Het zit in je systeem. Dus als dat weg is, dan... voor mij in ieder geval stapte ik wel even in die goed gegraven commandoput. En moest ik mezelf daaruit gaan graven. En toen kwam er een soort van oceaan over me heen. Van allerlei emoties en dingen waar ik nooit bij stil had gestaan. Omdat ik ze niet had... weet je, die trein ging door. Ik had het niet geprocessed.
Kwam dat binnen als een soort lawine? Ik zit aan te denken aan... Korte van de Week, een mooie metafoor. Dat ging over... ging over iets heel anders. Dat ging over een verslaving, een alcoholverslaving. Toen zei iemand, als je alcoholverslaafd bent dan en je blijft doordrinken, dan zit je eigenlijk in een auto. Je rijdt met de ramen open en dan waait van alles naar binnen. Belastingbrieven, je relatie die onder druk staat, die kinderen die je verwaarloosd. En je pleurt het allemaal op de achterbank en dan stop je met drinken en dan druk je dus op die denkbeeldige rem en dan flikkert alles als een lawine over je heen en dan moet je... al die shit gaan oplossen.
Ja.
Is dat een beetje een metafoor die je aansluit ook bij de emoties die dan naar boven komen?
Ja, dat denk ik wel. Omdat het gewoon gaat over heftige levensgebeurtenissen natuurlijk die je meemaakt. En dat doet iets met je.
Ja.
Weet je, dat gaat gewoon in je systeem zitten. In je lichaam, letterlijk en figuurlijk. En als je dus niet de tijd neemt om stil te gaan staan. En shit op te rapen. En het aan te kijken en het te doorgronden. Dan blijft het zoals het is. En daar zie ik eigenlijk dus de kracht van veerkracht. Ik zei net al een paar keer weer bij het. Ik zie veerkracht als je vermogen terug te veren na heftige levensgebeurtenissen. Door te verbinden met jezelf en met de mensen van wie je houdt.
Ja.
Dat laten we zeggen, je inner circle. Omdat je in fases van momenten van overleven... is het heel moeilijk ook om empathisch te zijn, want je bent aan het overleven. Dus als je daaruit komt, moet je stil gaan staan en terugkijken van wat heb ik eigenlijk meegemaakt? En wat kan ik daarvan leren? Maar ook, wat heb ik allemaal gevoeld in die tijd, weet je wel? En voor mij was dat wel een heftige ervaring. Wat ik erachter kwam, het was niet alleen die tijd bij Defensie. Van missie naar missie, Special Forces, de commandoopleiding. Wat in zekere zin zou je kunnen zeggen dat ook een heftige levensgebeurtenis is.
Ja.
8 weken lang ACO.
En de student die maar klaar met die ontgroening. Hè?
Ja, nou, er gebeuren ook lijve dingen.
Ik wou zeggen, dat is toch soms nog gestoorder, maar goed.
Ja, nou, en daarvoor nog, zeg maar, ook nog mijn dingen uit mijn tienerjaar en mijn jeugd. En toen kwam ik erachter, holy shit, ik heb nooit stilgestaan bij al die dingen. Ik ben gewoon in de trein doorgegaan. En ik moet dingen gaan verwerken. Dus dat is wat daar ben ik nu aangekomen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. En een grote reden daarvan is zeker mijn vaderschap. Omdat ik daar gewoon... Ik wil emotioneel evolueren.
Krijg je hulp?
Ja, zeker. Ja. Ja, sterker nog, ik ga hier naar de sessie.
Het is eigenlijk een soort voorgesprek. Het
is een
voorgesprek. Sessie.
Ik ben helemaal uitgeluld zometeen. Shit.
Nee, ik zou niet te veel vragen meer stellen. Nee, maar loop je bij een psycholoog?
Ja.
Ja,
ja, dus daar ben ik een aantal maanden geleden mee begonnen. Omdat ik altijd al de gedachte van... Nee man, ik ga dat niet doen. Ik kan het zelf oplossen. Ja. Ik kan het zelf oplossen.
Dat is nog dat stamt nog vanuit de tijd van
zeker,
Defensie. Zit allemaal tussen je oren, je lost het zelf op.
Ja, en nog daarvoor zelfs. Ook omdat dat jongetje wat ook besloot dat school niks voor hem was.
Ja.
Besloot ook dat ik mijn eigen pad moest volgen. En daarvoor moest knokken. Soms letterlijk en figuurlijk.
Ja,
ja dat zit er dan nog steeds in. En die moet je een beetje gaan leren herkennen. Ook om op een gegeven moment te zeggen van ja, hey, je hebt me veel gebracht, maar het werkt niet altijd.
Nee.
En is het dus belangrijk ook om je empathisch vermogen te activeren en te gaan voelen. Te voelen wat je voelt en dus ook in staat kunnen zijn om dat woorden te geven.
Ja.
En dat is nog een tweede, zeg maar. Want je kan wel iets voelen, maar wat is het eigenlijk?
Schrijf je het. Ja,
Wat voel ik dan? Ja. Voel je nuance in frustratie of boosheid of niet?
Ja.
En kun je dat onderscheiden? Ik denk dat het heel erg helpt als je soort van je emotionele vocabulaire op die manier leert vergroten.
Ja.
Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Het is niet, het is niet, zeker niet leuk, omdat het vaak gewoon heftige sessies zijn. Maar ik merk wel dat ik daarin groei en dat het me dus in mijn relatie met mijn vrouw en met mijn kids echt mega helpt nu.
Ben je zachter geworden?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. En sowieso dat thema. Ik zat net zo'n berichtje terug en ik had er een appje gestuurd. En ik zei van, ik voel wel na elke sessie een soort van een week lang dat de shit loskomt. Mm.
Maar dat is ook gewoon, je wordt gewoon letterlijk door een psycholoog word je gewoon door elkaar geschud als een soort porseleinen kast met allemaal bestek erin. En alles ligt op een andere plek. En je moet het weer opnieuw gaan.
Ja, gaan reshuffelen. Ja. En sowieso, dat ik merk nu heel erg dat dat thema, dus ouderschap, vaderschap, dat echt wel elke keer, zelfs, ik was nu, ken je die serie The Last of Us? Ben je aan het kijken op HBO?
Nee, nee.
Nou goed.
Moet ik gaan doen?
Ja, ja, zeker. Ja? Sowieso kijken. Post-apocalyptische setting.
Ja.
En nou goed, in het begin gebeurt er iets met die man en zijn dochter. En allemaal van dat soort dingen. Als ik iets zie op een serie of tv, het heeft met dat nu, die aardbeving in Turkije. Ja. Ik kan er niet eens naar kijken. Nee, ja. Ik word er gewoon, dat raakt me echt keihard.
Ja. Maar dat triggert ook veel.
Ja, het triggert mega veel. Dus, ja, het komt gewoon langs natuurlijk op social. En dan, weet je, dan zie je dat soort beelden met kinderen en ouders. Op dit moment kan ik dat gewoon niet handelen.
Nee.
Echt niet.
Ook als je niet bij Defensie hebt gezeten, dat verschrikkelijk is. Maar bij jou brengt het je misschien ook terug naar bepaalde momenten.
Nou, dat valt op zich wel. Ja, soms wel. Maar op zich valt dat nog wel mee. Waar het meer gewoon in zit, is denk ik nu dat hele thema van soort van het ouderschap. En wat ik ook in het begin zei.
Precies,
het fragiele in het leven. En dat het soort van, weet je, echt dat ik mezelf ook wel vaak bewust van moet maken. Dat het leven ook gewoon fragiel is, weet je. En dat je echt van de momenten moet genieten. Dus ook als je dochtertje niet wil slapen. Of je zoontje en je bent nachtenlang wakker, jaren of maandenlang slaap je niet goed. Dat ik dan, weet je, dus een soort van oefening die ik dan ook probeer te doen. Is dat ik dan toch probeer, oké, mijn overlevingsmechanisme gaat nu aan. Ik probeer er tegen te vechten. Nee, accepteer het, go with the flow. En probeer echt soort van vanuit empathie ook te genieten van dit moment.
Ja, ja.
Dat is echt heel vaak moeilijk. Dus nu probeer ik dat op die manier ook soort van een beetje te oefenen in mijn eigen setting.
Mooi. Ik denk dat het ook een goede tip is. In het moment probeer te genieten van dingen waar je normaal gesproken misschien direct vanaf wil of wil oplossen. Of...
Ja, en dat is best wel lastig. Zeker de maatschappij. We worden allemaal, natuurlijk, dat is geen geheim. We worden allemaal een beetje soort van beïnvloed door al die en zo. En nu dan ook het nieuws. Het komt allemaal zoveel meer binnen. Dus is het ook echt wel een uitdaging. Ik zie het echt als een uitdaging om jezelf zoveel mogelijk in het nu te plaatsen.
Ik denk dat het, ik denk dat het bijna niet anders is. Als we dat niet doen, dat we echt helemaal horendol worden.
Ja.
Want het is ook, als je het hebt ook over een... Je staat in een donkere kamer, je hebt een zaklamp, je schijnt op iets. Dat is het enige wat je ziet, daar ligt je focus op. Maar je weet niet wat er om je heen gebeurt. Maar dat vind ik ook met waar focus je op in het dagelijkse leven. Ik bedoel, als al die... Ik heb het ook wel eens, ik heb geen Twitter en zo, maar toch zit ik wel eens op Twitter omdat ik dan iets wil weten of zo. Of omdat ik wil weten van wat gebeurt daar en daar en daar. En er komt zo fucking veel binnen. En heel veel, daar kan ik helemaal niks aan doen. Of daar heb ik ook helemaal niks aan die informatie. Maar ik sla het allemaal op. En ik ga mijn gedachten gaan er wat van vinden. En mijn emoties die spelen daar dan weer op in. Dus ik ben eigenlijk 's ochtends vroeg al gefrustreerd om iets wat ik gelezen heb. Wat geen fuck met mij te maken heeft. En waar ik helemaal geen kut aan kan doen.
Nee, wat verdikken, maar het gaat snel.
Ja, het gaat snel. Maar ik zou nog 2 uur met je kunnen praten. Maar...
Overigens trouwens, ja, je mag, als ik in een donkere ruimte sta...
Ja.
Dus ik gewoon mijn night vision aanpas.
Ja, precies. Ja,
kijk, zaklampen.
Maar die spullen heb ik allemaal niet, weet je wel. Wij zijn de normale burgers, wij hebben dat allemaal niet. Maar ik wil nog even weten, omdat we hadden helemaal aan het begin... hadden we het over die onderzoeken die er nu gedaan worden... Hè, met MDMA, mushrooms. Ik zat de laatste documentaire te kijken over een ex-militair in Amerika... die met MDMA, zeg maar, nu aan traumaverwerkingen deed.
Ja, dat is best wel groot nu daar, die MDMA-trials.
Ja, ik vond het heel... tof. Ik heb zelf regelmatig MDMA gedaan, maar niet om trauma's te verwerken, maar om nieuwe herinneringen op te doen. Maar ik kon me er wel in vinden. Wat zij zeiden is dat als jij onder invloed van MDMA, omdat je serotonine en je dopamine super hoog zitten, als je dan op dat moment, dus hè, vaak doen ze het met een theedoek of een oogkleppen, met iemand die daarin begeleidt en reis maakt naar je trauma, dus het moment waarop je waar je doodsangst voor hebt, onder invloed van die dopamine en serotonine, daar kun je zeg maar die herinnering een soort van liefde toesturen of een soort bepaalde acceptatie. En ook als die MDMA daarna is uitgewerkt, hebben je hersenen gewoon een andere verbinding gelegd. En is die trauma niet direct opgelost, maar in ieder geval, je hebt een hele grote stap gezet. En dat vind ik zo fucking interessant. En dat is natuurlijk ook met mushrooms en weet ik het allemaal wat er nu op gang komt. Hoe kijk jij daarnaar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou ja, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd wel echt... Ik zou wel geïnteresseerd zijn om dat zelf uit te proberen. Omdat ik nu terugdenk aan een paar van mijn eigen sessies. Waarin ik dat dus moest doen, zo'n oefening. Hè, teruggaan naar een trauma. En het dan dus proberen te reframen of zo. En dat kan. Het is ook wel gelukt. Omdat je dan vanuit een soort van oefening jezelf inderdaad wat liefde probeert te geven in het moment. Zelfliefde opwekt in die herinnering. Dus ik weet dat het kan. Dan lijkt het me inderdaad nog interessanter eigenlijk om te kijken wat er gebeurt als je dat dan dus laat beïnvloeden door in dit geval chemische stofjes die er dan voor zorgen dat je herinnering op een andere manier dus opslaat in je geheugen. Precies. Want dat is wat er volgens mij gebeurt. Oh ja, dat wou ik zeggen. Want jij zei het trauma. Dat het oplost. Ik denk nooit, als ik nu door alle dingen die ik heb gelezen en de dingen die ik luister als het gaat om trauma. Een van de mensen die ik daar echt heel sterk in vind is Gabor Mate.
Ja, geweldig.
Zegt hele rake dingen en schrijft daar hele mooie dingen over. Is eigenlijk een soort van, denk ik, de leading expert op het gebied van trauma.
Ja, man.
Maar ik denk dus dat trauma inderdaad niet weggaat. Het gaat nooit weg. Maar je kunt het wel dus leren reframen. Waardoor de herinnering zich op een andere manier opslaat in je geheugen. En daardoor dus ook andere verbindingen worden gelegd in je brein. En je het op een andere manier kan leren zien. En hij zegt ook, dat vind ik best wel mooi eigenlijk, van eigenlijk is het iets moois dat trauma, dat je dat kunt zien als een wond. Maar niet een externe wond. Als je een wond hebt, dus ik zou nu in mijn arm snijden, dan wordt het... dan gaat het bloeden. Op een gegeven moment gaat het genezen, dan krijg je een litteken. Mm-hmm. En dan wordt het ook best wel rigide, de huid en zo. Maar als je een intern trauma hebt, dus een wond van binnen, dan levert dat iets goeds op. Omdat het niet aan de buitenkant zit, kun je er nog veel mee doen.
Mm-hmm.
Want het is niet een litteken geworden op je huid. Nee, het zit nog intern en is het dus vormbaar.
Kijk, en dit vind ik dus een heel mooi bruggetje, want ik had twee vragen voor je. De tweede is, jij hebt het over je kinderen en over je eigen, het stukje over je eigen jeugd. En als ik dan, ik heb het wel eens met vrienden over, als ik dan denk, als ik een kindje krijg, dan ben je bent inderdaad heel beschermend, denk ik. En je wilt dat het allemaal goed gaat. En je wilt ze ook behoeden voor dingen die jij hebt meegemaakt. Tegelijkertijd, ik heb ook van alles meegemaakt. Ik heb ook een heel leuk leven gehad, dus het is niet alsof dat allemaal vol met trauma zit. Maar wel dingen waarvan ik denk, nou, als ik een kind krijg, die hoeft niet dezelfde dingen te gaan doen.
Misschien is dan een beetje, want trauma zit ook misschien een beetje een stigma op. Hè? Maar je kan wel, ik denk wel dat je mag zeggen van, ik heb een leven gehad vol met heftige levensgebeurtenissen.
Ja, ja.
Dat mag je zeggen,
ja.
Als het zo is.
Zeker. En dan denk ik, ik ben nu dus heel tevreden met mijn leven. Maar echt, ik durf zelfs te zeggen dat ik echt blij ben. Of hoe ik het
goed zo. Neem een chocolaatje.
Ja, neem maar hoe ik het heb ingedeeld. Ja. Ik ben daar heel tevreden over. En ik ben hier gekomen ook door alles. En dat klinkt allemaal een beetje cliché. Maar door alles wat er is gebeurd, ben ik hier. Dus precies. Ook het overlijden van mijn vader. Die is heel lang alcoholist geweest. Heel veel vervelende dingen gebeurd. Maar alles wat ik daarin heb meegemaakt, ben ik nu hier. En dan ben ik dus heel tevreden. Ben ik een gelukkig mens. Ik ben blij. En dan denk ik wel van, oké, maar ik wil mijn kind straks dus voor heel veel dingen gaan behoeden. Maar die heftige dingen die ik heb meegemaakt, die hebben er nu voor gezorgd dat ik hier sta en dat ik daar eigenlijk heel gelukkig mee ben. Dat pad van mijn kind, hè, die wil je heel schoon houden. Terwijl ik zelf heb ervaren dat het leven niet schoon is en dat het ook helemaal niet erg is als dat niet altijd schoon is. Nee. En dat vind ik best wel een soort van contradictie. Want hoe zie je dat dan nu met je eigen kinderen? Ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ziet. Want jij hebt ook heel veel heftige dingen meegemaakt. Je wil je kind zo veilig mogelijk leven bieden. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het je heel veel kan brengen. Dus hoe doe je dat als vader nu?
Ja, nou, het is ik moet denken aan iets wat mijn moeder heeft gezegd. Want ik had een keer gesprek over met mijn moeder. En we hebben samen best wel wat meegemaakt. En zij zei op een gegeven moment van, ja, Dai, hey, ik weet het dat we veel shit hebben meegemaakt samen. Maar ja, shit is mest. En van mest groeien dingen, jongen.
Ja, ja.
Dus ik zie het hetzelfde als jij. Dat door de dingen die ik heb meegemaakt, ben ik wie ik ben. En wil je dat het liefste dus niet voor je kinderen hebben. Maar het belangrijkste voor nu, ik zie het als fases. Dus nu zijn wij samen, mijn partner en ik, ervoor aan het zorgen dat we een veilige hechting creëren met onze kids. En dat is het begin. Dus dat is de eerste fase, veilige hechting. Als ze wat ouder gaan worden en ze beginnen rond te lopen en zo, dan begint er een nieuwe fase. En dan kunnen we gaan kijken, oké, hoe gaan we weerbare kindjes, soort van, in hoeverre je daar invloed op hebt. Maar ik denk dat je inderdaad heel erg bewust moet zijn van het feit inderdaad dat je ze niet te veel, of bijna niet eigenlijk, ja, tenzij het levensbedreigend is,
ja, ja, ja.
Dus dat je ze te veel moet gaan beschermen. Want daar maak je ze denk ik uiteindelijk niet gelukkig mee. Dus je zou een soort gids moeten zijn in elke keer jezelf ook forceren om een stapje terug te doen. En te kijken, nou, oké, wat is nu dan de dreiging van deze situatie? Is het echt erg? En laat ze maar even voelen wat het betekent om hier bijvoorbeeld te moeten incasseren. Of te vallen en vervolgens weer op te staan. En dat je er daarna wel bent. Dus je moet er daarna wel zijn om een gesprek aan te gaan. En te praten over de ervaring. Zodat zij ook beter worden in het leren van het bewoorden van emoties. En dus dat je gaat praten over, maar wat voelde je op dat moment? Waar voelde je het in je lichaam?
Ja.
Oké. En vervolgens begint dan een soort van, en misschien gaat het ook wel meer hand in hand, hoor. Ik zeg nu wat zwart-wit, maar dat je ook heel erg gaat richten op, oké. Maar ik wil ook dat ze in staat zijn om terug te veren na heftige levensgebeurtenissen. En dat betekent dus dat je moet accepteren dat ze die heftige levensgebeurtenissen ook gaan ervaren op hun eigen manier. Dat jij daar bent als een gids eigenlijk, voor zover dat kan. En dat je vervolgens er ook weer bent om te praten over, oké, maar wat heeft dit met jou gedaan nu? En hoe ga je terugveren?
Ja, ik vind, je legt het echt super mooi uit. Ik moet ook gelijk denken aan een soort situatieschets dan. Hè? Als je denkt als vader een dochter hebt, dan is het altijd een beetje van dat eerste vriendje. En dan staat hij daar. Ja, voor
bij mij komt hij niet naar binnen, hoor.
Ja, precies. Nee, maar dan staat hij daar voor die deur met dat scootertje. En hij ruikt naar wiet. En je denkt, ja, misschien herken je jezelf nog in dat klerenventje ook. Maar je denkt, jij bent niet het mannetje wat met mijn dochter gaat trouwen in ieder geval. En je dochter is gek van hem. Pap, vond je hem leuk? Vond je hem leuk? En je denkt eigenlijk al bij jezelf, nee, ik vind een klutventje. En ik weet zeker dat hij gaat blazen. Maar tegelijkertijd, weet je wel, je wil ook niet tegen je dochter zeggen, nee, het mag niet, want dan weet je dat je dochter van je aftrapt. En je weet eigenlijk dat ze tegen die muur moet aanlopen om vervolgens weer door te groeien. Maar het is best lastig, want je staat er wel bij te kijken. En ik denk dat dat ook wel een, ja, het is best wel een opgave, denk ik, in het vaderschap.
Het is een opgave, dus voor zowel beide onze kindje, we maken een grapje, mevrouw en ik, of mijn partner en ik, over dat in ieder geval ons dochtertje een warrior princess moet worden.
Ja.
En dat is misschien ook wel iets te veel getypeerd in een bepaalde richting, maar
het is wel duidelijk.
Ik stuur wel, ja, het is wel duidelijk. En ik stuur nu ook de hele tijd van die reels door van professionele Brazilian Jiu-Jitsu vrouwen. Die mega goed zijn. En dat je denkt, wow, die vouwen gewoon een of andere grote klerenkast die kon stoer doen in de gym. En die vouwt ze gewoon helemaal dubbel. Ik stuur de hele tijd dat soort filmpjes. Dat is wat het moet worden.
Ja.
Maar dat geldt zowel voor allebei, hoor. Ik vind het gewoon belangrijk dat ze natuurlijk in dat geval levensvaardigheden opbouwen. En daar ben je zelf als ouder natuurlijk voor een groot deel verantwoordelijk voor. Zonder dat je het forceert. Want ik kan ze niet, ook al zou ik het graag willen, dat ze goed worden in kickboksen en Brazilian Jiu-Jitsu. En dat ze zichzelf kunnen verdedigen. Ik kan dat niet forceren.
Nee.
Dus je kan wat zaadjes planten, maar vervolgens moet ze er zelf wat mee doen.
Absoluut. Mooi, man. Ik ga je vriendelijk bedanken voor je tijd en je openhartigheid. Superleuk dat je er was.
Ja, bedankt.
Ja, graag gedaan, jongen. Moeten we even een bonnetje maken?
Ja,
ik wel.
Zeker. En ik heb dus, ik weet niet meer precies wat is, maar
Puccini, Bombini. Bomboni. Nou, we gaan Bomboni, ja, wat grappig. We gaan het gewoon. Zo, die zien er wel echt lekker uit. Kijk, dit is, wat is dit? Een soort gorizo-worstje zit erin.
Daar zat, hoe heet dat ook weer? Dat is zo'n, nou, het is een Indonesische, Aziatische kruiden.
Echt?
Ja. En okay. Er zit, wacht, deze is met peper. Zie je? Oh, en deze is met drank.
Die is met drank.
Champagne.
Ja, echt? Ja, die sla ik even over.
Ja, ik ook.
Want dan ben ik.
En deze is kokos. Maar neem jij deze?
Ik neem deze. Hier, Sam, moet jij een bommetje? Nou zeg, bonbonnetje. Serieus? Nee, zeker niet.
Ik neem peper.
Ja, moet jij een visolietabletje doorkouwen nu? Nee, heel gaaf.
Is het wel, is het vega visolie?
Nee, maar zeg, ben je vega? Ja?
Nee, ik ben het lang geweest, maar niet meer. Het is een beetje, laten we zeggen, ik eet bewust. Ja. Dus af en toe een klein beetje visvlees.
Ah, ik heb er wel een mening over. Ik denk nog steeds dat vis omega, dat je het meeste uithaalt. Maar er zijn de meningen over verdeeld.
Mm, ik heb nu algen.
Ja.
Ja. Heb je research gedaan? Ja. Heb je research gedaan?
Ja. Nou, mijn compagnon gelukkig die hierin zit. Maar goed, kijk. Ik denk dat het sowieso goed is om er bewust mee bezig te zijn. En wij krijgen ook een vegan pakket. Dus als je die, als je die keuze gewoon niet wil maken, dan komt er ook een pakket voor. Alleen.
Ah, chill.
Weet je wel, ik vind het ook zo lastig. Ik heb ook een tijdje, had ik een stuk minder vlees tot bijna geen vlees meer. En het is ook maar net, zeg maar, op welk onderzoek je je aandacht richt. Want er is ook zoveel, er is ook zoveel verschil. En voor mij gaat het er voornamelijk om, ik ben een enorme dierengek. En ik ben groot voorstander van dierenwelzijn. Dus ik vind de massa-industrie die hierachter zit, vind ik waardeloos. En ik hoop ook echt dat daar wat aan gaat gebeuren. Alleen ik ben niet per se een tegenstander van het eten van vlees aan zich. Alleen wel over hoe wij die massa-industrie in stand houden. En hoe die beesten door een... Nou ja, goed. Je snapt allemaal wel hoe dat eruit ziet. Dat is vreselijk. Hij is trouwens fucking lekker, deze bonbon. Even tussendoor. Nice. Dank je wel nogmaals. Je bent de eerste met een cadeau. Laat even weten wie jullie in de podcast willen zien. En de reacties. Vergeet niet te abonneren. Blauw duimpje in de lucht. En ik zou zeggen, fijne middag. Dank jullie wel. Wat is er, Sam? Mis ik iets?
Blauw duimpje. Je zit Facebook.
Oh, dat is niet meer natuurlijk. Nee. Weet ik veel wat je doet. Wat
een
je
blauw doet. Duimpje.
Doe een tikkie-tokkie.
Je wordt oud, man.
Ik word echt oud.
Hoe oud ben je nu eigenlijk?
Okay. Ik ben 32. Ah, 32. Maar ik ben heel die TikTok-game ben ik al aan het missen, zeg maar.
Jij zit ook zit je op TikTok?
Ik zit erop, maar ik ben niet vlot genoeg voor die shit. Ik kan het ook niet meer. Ik kan niet meer alles bijhouden. Ik had vroeger Facebook, Instagram, YouTube. En toen kwam dat kut TikTok. En had je nog een tijdje Snapchat. Ik
zit ook niet op TikTok. Maar heb je gezien wat ze allemaal naar binnen slurpen aan data?
Ja.
Ik zit er niet op.
Ik ook niet. Hey, dames en heren, trouwens, vergeet helemaal het nieuwe boek van Dai. En dat zegt hij niet zelf. Dus niet dat je denkt zo... Ik zei het vanuit mezelf. Hij heeft een nieuw boek geschreven. En ik vind dat gewoon gelezen moet gaan worden. Dus daar vertel even kort.
Ja, misschien ben ik daar dan toch te nederig. Ik zat vanochtend te denken. Ik begin maandag. Het is maandag vandaag. Ik begin maandag altijd best wel nederig. Want ik heb vanochtend heb ik gesport. En ik ben sinds een paar maanden bezig met Brazilian Jiu-Jitsu.
Ja.
En daar ben ik dus een beginner in. Wat resulteert in dat je elke training een choke of een armverwurging krijgt aangelegd. Dus voor mij is het goed om op maandag daarmee te beginnen. Want dan ben ik voor de rest van de week gewoon nederig. Dus misschien zit dat nog te veel in mijn systeem dat ik het niet heb...
Eigenlijk heeft hij zo'n harde trap in zijn noten gehad vanochtend.
Daar komt het wel harde trap in mijn ego-noten. Ja. Maar dat is goed. En ik denk dat we veel van de thema's waar we het net ook even over, of waar we het over hebben gehad... die komen terug in boek 2.
Ja.
Mentale kracht. En dat zie je ook. Dus de opbouw van het boek is deel 1. Is weerbaarheid. En dan gaat het echt over, oké, waar komt mijn weerbaarheid vandaan? Dus wat ik in Nu of Nooit deed, was situaties beschrijven vanuit de commandoopleiding en tijdens missie. En dat koppelde ik dan aan mentale kracht. In dit geval doe ik hetzelfde. Dus er zitten wat verhalen in uit mijn jeugd die ervoor hebben gezorgd dat ik weerbaar ben geworden. En die gebruik ik dan en dat koppel ik ook weer aan mentale kracht. En het tweede deel van het boek gaat over veerkracht. En het gaat ook veel over de thema's waar we het nu dus over hebben gehad. Dus oké, hoe ga ik dan... Weet je wel, leren stilstaan. Hoe ga ik leren herstellen? Hoe ga ik leren om weer op energie te komen, zodat ik weer voorwaarts kan gaan? Maar dan met een soort van in verbinding staan, zowel met mezelf als de mensen om me heen. De mensen van wie ik hou. Dus dat zijn de thema's van boek 2, 28 februari.
Ja, duidelijk.
Of wanneer komt deze podcast uit? 15 maart.
Deze podcast 15 maart?
Deze podcast. Ah. Oh ja, oh, dat hebben ze al voor mij bedacht. Nou, in dat geval, dus het boek ligt nu in de winkel. En ik zou zeggen, als je wil bouwen aan je mentale kracht, het is nooit te laat. Go for it.
Echt hè, ik denk brood nodig. Dus Ik zou zeggen, dames en heren, dat, jullie hebben het gehoord. TZT, als deze wordt uitgezonden, is die al te koop. Zullen wij ook wel even een linkje van bij doen. En ik wens je heel veel succes met de verkoop daarvan. En natuurlijk ook in het dagelijkse leven. Thanks nogmaals.
Oes.
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 Oes. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.